Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Neem ons naar ruimer luchten, naar het eiland van genuchten. Neem ons naar Schokland mee. Neem ons naar Schokland mee.
Neem ons naar Schokland mee. Dat was de stem van Anna Diender, de hoofdpersoon van het boek Het Eiland van Anna, dat deze week eigenlijk even, deze week verschijnt. En Schokland, dat eiland van Anna, dat was een eiland in de Zuiderzee. En nu is het een eiland op het land, in de Noordoostpolder. En sinds 1995 is het zelfs UNESCO Werelderfgoed. Daar zit een verhaal achter, wat heet er. Daar zitten heel veel verhalen achter. En die beschrijft Eva Vriend in dat boek, dat deze week. En deze week ook een voorpublicatie in De Groene. Dag Eva, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ja, vertel maar, wie is Anna?
Anna Diender werd in 1910 geboren in Kampen, in een klein huisje. En daar heeft ze, in Kampen is ze ook overleden in 1988. Ze was de jongste dochter in een katholiek vissersgezin. Haar vader was visser op de Zuiderzee.
Ja.
Ze had allemaal broers. En als jongste dochter was zij een beetje de... ook, ja, dat was dan het lot van zo'n dochter in zo'n groot katholiek gezin. Ze moest zorgen op een gegeven moment voor de ouders, voor de vrijgezelle ooms die ziekelijk werden, voor die broers die nog een tijdje thuis woonden. Dus ze was een zorgende vrouw die verder niet echt de ruimte en de kans kreeg om zichzelf te ontwikkelen.
Nee, ja. Zorgend, maar ook een blij type wel. Optimistisch over het algemeen, of niet?
Ja, ze was wel kordaat, denk ik, ja. En inderdaad een soort van opgeruimdheid. Ik weet niet of doorpakken het goede woord is, maar in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. Nee. Dat zat er wel een beetje in. Ik weet ook niet of ze heel veel keus had natuurlijk. Hè? Dat is, als je in 1910, ze werd in 1910 geboren. Dat was een huishouden wat natuurlijk niet heel rijk was. Alles moest met de hand gedaan worden. Hè? Dus het wassen van die zware broeken, van die klederdracht waar die mannen mee gingen vissen.
Ja.
Dat deed zij met de hand eten klaarmaken. En het huisje waarin ze woonde was heel klein. Ze leefde ook voor een deel buiten. Ja. Ze pakte aan, maar ze had ook niet te veel keus, denk ik.
Alles met de hand. Ik zou je zeggen, bij het lezen van je boek heb ik heel vaak rondgekeken in mijn eigen huis. En gezien, wat hebben we toch allemaal staan aan apparaten. En wat veel ruimte.
Ja, dat heb ik mij ook gerealiseerd, ja. Ja.
En dan, als je dan kijkt hoe ze daar... En nou leefde zij nog niet eens op Schokland, daar komen we zo nog op. Want het boek gaat eigenlijk over Anna, het eiland van Anna. Maar Anna is helemaal niet op dat eiland geboren, heeft daar niet gewoond. Maar dat komt zo allemaal nog. Het is toch het eiland van Anna. Meer in het algemeen. Hoe kwam je op het idee om een boek over Anna te schrijven?
Voordat ik begon met het idee dat ik iets over Schokland, dat voormalige eiland, wilde schrijven, had ik al voor mezelf besloten, ook een keer in een gesprek met mijn uitgever, Marcelle van de Kruk, bij Atlas Contact, dat ik heel graag iets wilde schrijven over een... Ja, laat ik het maar zo zeggen, een gewone vrouw. Dus echt iemand die in de onderlaag van de samenleving zit, om het zo maar te zeggen. En Dat vond ik interessant, dat vond ik belangrijk. En dat is meteen voor een historicus natuurlijk ook vrij ingewikkeld. Omdat daar vrij weinig tot geen schriftelijke bronnen worden nagelaten. Ook door Anna niet. Zij schreef nauwelijks. Dus ja. Zij onderhield geen correspondentie.
Nee, alhoewel het me nog meevalt hoeveel vooral gesproken bronnen van haar zelf ook je hebt kunnen vinden.
Ja, uiteindelijk wel. Ja. Dus dat vroeg natuurlijk enige onderzoek. Maar dat bevindt zich dan niet in de standaard archieven. Mm-hmm. Dus als je onderzoek doet naar gewone mensen, dan is daar vrij weinig van te vinden. En waar je dan vaak uitkomt zijn in de archieven van justitie en politie, in de archieven van de processen verbaal. Dus dan is er meteen al iets aan de hand. Dan is er een keer iets gestolen, of er is iets misgegaan, of er is een ongeluk of zo geweest. En daar duiken de vrouwen ook relatief weinig in op. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk belangrijk is, vond ik, om zo'n verhaal eens op te schrijven.
Ja. Maar het begint, volgens mij hoorde ik je dat zeggen, bij Schokland. Je wil eigenlijk iets doen over dat verdwenen eiland?
Ja, nou ja, ik dacht dus eerst, ik wil graag over een gewone vrouw schrijven. Toen kwam ik in, toen ging ik nadenken over Schokland en dat een bijzondere plek is. Dus toen heb ik natuurlijk geprobeerd om die twee te combineren. En stuitte ik in mijn vooronderzoek, zoals dat dan gaat. Ja, die gaat wat prikken en wat verkennen en wat dingetjes lezen. Stuitte ik op Anna Diender en op die familie Diender, moet ik eigenlijk zeggen. Want haar familie woonde natuurlijk op Schokland. Mm-hmm. En toen vond ik het nog steeds wel spannend, want ik dacht, kan ik hier genoeg over vinden? Is het voldoende om dat karakter te vormen, om dat een soort van diepgang te geven voor zo'n boek? Ja. En dat heb ik natuurlijk op een gegeven moment besloten, dat ik dacht, dat gaat wel lukken. Was nog steeds wel spannend. Maar daar viel het eigenlijk samen. Dus zo'n vissersdochter die zich verbonden voelt met dat eiland, met Schokland.
Ja, nou, dat van die diepgang is zeker gelukt, kan ik je zeggen.
Dank je.
Kan ik je zeggen. Nou ja, en wat je ook gedaan hebt, waarschijnlijk ook uit, nou, misschien wel onzekerheid van, heb ik wel genoeg over Anna. Jij bent ook een soort personage in het boek. Hè? Jouw zoektocht is onderdeel van wat ik lees.
Ja, dat klopt. Ik heb besloten om die zoektocht mee te nemen in het boek, omdat ik dacht, ik wil daar ook eerlijk over zijn, transparant over zijn, hoe dat dan eigenlijk werkt. Ik vind het zelf altijd prettig om te lezen. En ik wil het verhaal ook niet mooier maken dan het is. En ik dacht, dat kan ook een functie hebben, omdat je dan daarin mee gaat leven. Althans, dat hoop ik natuurlijk. Hè? Dat je als lezer meegaat in die zoektocht. En dat je ook merkt dat als je zulke soort verhalen wil uitdiepen en vertellen, die dus niet minder belangrijk zijn, maar die zich wel minder vanzelfsprekend laten vertellen. Ik dacht, dat is, ja, dat vond ik ook wel een functie hebben, om dat duidelijk te maken bij de lezer.
Ja, nou, zo werkt het ook volgens mij. Laten we naar Schokland gaan. Mm-hmm. Ik had er nog nooit van gehoord, zal ik je zeggen. Maar misschien ben ik een van de weinigen in Nederland, dat weet ik niet.
Nee, dat gaan we merken.
Maar wat een verhaal. Dat is een eiland wat in 1859 woonden er nog 500-600 mensen, schat ik.
Ja, 650 mensen. Ja.
650 mensen en die hadden het zo arm dat op een gegeven moment onder bewind van Willem III, koning Willem III was dat, besloten werd, weet je wat, we houden mee op met het eiland. Alle bewoners moeten er maar vanaf.
Ja.
Dat is toch zo'n ontzettend ingrijpend besluit.
Ja, en voor die tijd natuurlijk ook heel bijzonder. Omdat de overheid toen nog veel verder van de maatschappij afstond en niet zoveel deed. Hè. Dus dit was in de tijd dat ze met pijn en moeite besloten om spoorwegen te gaan aanleggen. Dat er een discussie was of dat al dan niet een overheidstaak was. Ja. Laat staan dat ze zich bemoeiden met het leven van mensen en met zo'n hele samenleving. Ja. Dus dat was ook toen voor de overheid een heel ingrijpend besluit. Dat zou het nu natuurlijk vandaag de dag nog steeds zijn.
Ja. Ja, nou, dat vind ik ook het mooie van jouw verhaal, hoe je dat vertelt. Je weet het de hele tijd te verbinden met actuele thema's. Maar eerst even over dat verdwijnen van het eiland. Die mensen werden ook gedwongen. Ze moesten weg. Ja, eigenlijk, ze moesten weg. En ze moesten ook hun huis meenemen.
Ja.
Dat is ook zoiets.
Ja, dus rond 1800 was Schokland nog een welvarend eilandje. Het lag strategisch midden in de Zuiderzee, vlakbij goede visgronden. Mensen konden daar goed leven. Maar in de loop van de 19e eeuw werd dat leven eigenlijk steeds zwaarder. Het overstroomde regelmatig. Dus de bodem van dat eilandje was veenachtig, drassig, werd steeds zouter. Dus dan kan je ook geen landbouw meer bedrijven. Dus die mensen kwamen wat klem te zitten. En de overheid stak er wel geld in, want was wel, he, had wel harde posten waar ze geld in staken. Dus dat was de dijken, hè? Dus ze staken wel geld in die dijken, maar ja, dat kostte natuurlijk geld. Dus op een gegeven moment dacht ze, en er ging heel veel, ja, er was ook wel wat liefdadigheid. Dus het werd een soort afweging vanuit de overheid. Gaan we nu nog steeds geld steken in die dijkverzwaring? Ja. En in die liefdadigheidsacties die er veel waren? Of moeten we die mensen eigenlijk, ja, redden? Dus dat was een beetje de discussie die ontstond. En omdat die eilanders, nou ja, die hadden daar op zich een lange tijd een goed leven gehad, die families. Dus ze voelden zich er wel mee verbonden. Dus ja, de overheid dacht, ja, dan moeten we ze eigenlijk dwingen om die huisjes af te breken. Omdat anders de kans bestaat dat ze willen terugkeren.
Ja.
Dus ze hadden, ik heb natuurlijk die Tweede Kamerverslagen, die debatten daarover gelezen. Er was bijvoorbeeld een Zwitsers bergdorp, wat was ontruimd. Dat hadden ze als voorbeeld. En die mensen, daar waren de huizen niet afgebroken. Die mensen waren na verloop van tijd weer teruggekeerd. Dus ze dachten, dat moeten we zien te voorkomen.
Ja, nu zou dat iets moeilijker zijn. Mijn huis zou ik niet zo makkelijk mee kunnen nemen als ik moest verhuizen.
Nee, dat waren natuurlijk wel iets eenvoudigere huisjes toen de tijd.
Houten huisjes.
Ja.
En Anna is toen in Brunnepe komen wonen. In dat huisje wat oorspronkelijk op Schokland stond. En daar heb ik een fragment van waarin dat huis beschreven wordt. Dat wil ik even laten horen.
En toen was het dan toch zover op zekere dag dat Kok en Teem van Bieren de Winter en de Koop maar bij ons op Zolderzoom sliep. Ab en ik waren nog thuis, de rest was getrouwd. En wat ik al zei, ons huis bestond uit één grote kamer, waarin twee bedstieden en een diepe pottenkast was. Een brede gang waar onder een gordijn al onze kleren hingen. En achter in de gang bestond een ladder waarmee we naar de zolder gingen. Op zolder was een hele grote schoorsteen. Het was net een beddensteen met een groot luik ervoor. En daar moesten de netten ingebroegd worden. Naast de schoorsteen sliep op. In mijn kamer was het tegenover bij het trapgat. Nu kon je dat wel geen kamer noemen, want het bestond uit een rieten dak met één kleine glazen dakpan. En verder wat lap die ik aan een balk met punaises had vastgemaakt. En wat gordijnen moesten voorstellen. Maar ik had toch een eigen kamer.
Ja, je moet er ook om lachen. Ik had toch een eigen kamer.
Ja, dus dit was dus die zolder waar ze sliep met haar broer. En dus die Tijmen en Kok die ze noemt. Dat waren haar twee vrijgezelle ooms. Dit was ongeveer 5x5, hè? 5x6. Dus dat was echt heel klein.
Ja, ja.
En dit was dus het huisje dat haar grootvader midden 19e eeuw van Schokland had afgebroken en weer in kampen had opgebouwd.
Ja, en toen het op Schokland stond, misschien is het goed om dat ook te vermelden, werd af en toe die benedenverdieping ook nog overstroomd.
Ja, ja. Ja.
Als de zee weer eens wat hoger
ja,
kwam.
Ja, precies, ja.
Dus ze hadden, eigenlijk hadden ze bijna niks. En dat bijna niks wat ze hadden, werd ook nog eens overstroomd. Soms.
Ja, 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 precies. Het was een smal eilandje en ja, het water sloeg, daar woonden ze echt vlakbij. Dus dat sloeg af en toe vrij makkelijk natuurlijk het land op.
Ja, want het eilandje is zo klein, laten we dat ook even vertellen. Je had een noordkant en een zuidkant. Naar goed Nederlands gebruik was de, of eigenlijk moet ik zeggen, oost- en westkanten.
Ja, het was langgerekt. Dus het was de noordpunt, was dat heette toen Emmeloord. En dat was het, ik denk dat jij wil zeggen dat katholiek was.
Zo is het. Ja. We zijn wel in Nederland. En de andere kant was protestant.
Zeker.
En daartussen, dat eiland moet je dan voorstellen. Ik heb ook foto's daarvan gezien op jouw site. Dat is een soort loopplank van kilometer of wat lengte. Ja. En als je daarop aan het lopen was en er kwam iemand van de andere kant, dan moest je elkaar bij het middel vastpakken en zo een dansje uitvoeren op die loopplank.
Ja.
Om verder te kunnen komen. Met andere woorden, dat wil ik er maar mee zeggen. Onwaarschijnlijk voor nu primitieve omstandigheden.
Ja, 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 ja. Het was natuurlijk wel in een tijd, hè, dat 80% van Nederland superarm was, hè, in die tijd. Het was zo, dus de schokkers waren armoedig, maar dat was natuurlijk, Ja, dat werd wel op een gegeven moment gezegd door iemand op het van de provincie Overijssel. Schokland is de armste gemeente van Nederland. Dat is natuurlijk moeilijk om dat helemaal te checken. Dus het was wel heel erg arm, maar heel Nederland was toen natuurlijk heel erg arm. En de woningen waren natuurlijk overal zo primitief en miserabel.
Ja, maar toch, Schokland sprong er zo uit dat de toenmalige regering besloot, we houden ermee op, we stoppen met dat eiland.
Ja, en dat was dus eigenlijk omdat ze het te duur vonden worden.
Ja, 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 ja. Goed, nu gaan we het verbinden met actuele thema's. Wat ik heel mooi vind, die mensen van Schokland die dus verdreven worden van hun eiland, of min of meer, eigenlijk wel, ze moeten weg. Dat zijn een soort vluchtelingen. Tegenwoordig zou je het klimaatvluchtelingen noemen.
Ja.
En die moeten ergens naartoe.
Ja.
Opvang in de eigen regio, zeggen we dan tegenwoordig.
Ja.
Maar die eigen regio, nou vertel maar, hoe ging dat?
Ja, dus er ontstond een discussie van die 650 mensen, niet heel erg rijke, armlastige vissers, waar moeten die gaan wonen? En dus de burgemeester en de commissaris van de Koning en ook vanuit Den Haag werden er brieven gestuurd naar de omliggende Zuiderzeegemeente. Want dat was wel vanzelfsprekend om naar zo'n Zuiderzeegemeente te gaan, omdat het vissers waren. Dus dan zouden ze hun vak kunnen blijven uitoefenen. Maar die Zuiderzeegemeente, die kregen een verzoek. Ja. Die stuurden een brief terug. Die bevinden zich in de archieven. Die zaten daar helemaal niet op te wachten.
Die asielzoekers.
Ja, op deze mensen, schokker asielzoekers om ze zo te noemen. Want ze hadden geen beschikbare woning, stond er dan. Want ze hadden al geen huisvesting voor hun eigen bevolking. Het was een kwestie van, sprake van woningnood. Dus waar moeten we die schokkers dan nog huisvesten? Ja. Daar konden we niet aan beginnen. Ja. En daar kwam dus ook nog bij dat het, het waren eilanders, het waren vissers, ze waren niet allemaal, ze waren armlastig, ze kregen een wat bedenkelijk imago, ze zouden buitenechtelijke kinderen krijgen, ze zouden veel drinken. Dus die verhalen werden steeds sterker, dat vooroordeel snelde voor zich uit, dus dat hielp ook niet mee. Dus die Zuiderzeegemeenten, verschillende Zuiderzeegemeenten zaten er niet op te wachten. Zeiden nee, wij liever niet. En toen ontstond parallel daaraan, daar zit ook een actuele parallel in, vergelijking in, dat ze dachten, moeten we ze nou allemaal bij elkaar huisvesten, die 650 schokkers, of is het beter als we ze gaan verspreiden? Want als we ze bij elkaar zetten, ze zijn natuurlijk dat bedenkelijk imago, dan blijven ze daar wat in elkaar op een negatieve manier bij beïnvloeden. Dus we kunnen ze eigenlijk beter gaan verspreiden. Dus er ontstond allerlei interessante discussies.
En de parallellen die jij ook. Je zou bijna denken, er komt een discussie over een spreidingswet daar.
We gaan ze dwingen om.
Want wat zit er allemaal in? Er zit allemaal in dat er dus over die schokkers heel lelijk gepraat wordt. Je citeert zelf in 1990, toen Bas de Gij Voortman, toen maar een Kamerlid, die zegt als we dat nu zouden doen over Marokkanen of over Belgen of over wie dan ook, dan zouden we strafrechtelijk vervolgd worden.
Ja.
Tot in de Tweede Kamer, eigenlijk ongefundeerd, alleen maar omdat die mensen arm waren, werd er van alles over beweerd.
Ja, ja.
En dan die gemeentes, die hebben hun eigen woningzoekenden. Dat zeggen ze nu ook, als ze asielzoekers moeten huisvesten.
Ja.
En daar hebben we al geen huizen voor.
Ja, nee, het zijn hele interessante parallellen,
En hoe dan komt er nog iets interessants voor mij persoonlijk naar boven. Dan is onderwijzer Arnoldus Legebeke. En dat blijkt weer een verre voorvader te zijn van mijn voorganger bij het programma Argos. Gerard Legebeke.
Oh ja? Ja. Oh, wat interessant.
Ik heb de familie nog even gemaild.
Oh, wat goed.
Ja, en die Arnoldus, die heeft een respectabele functie, want die is onderwijzer, dat is iemand.
Die is een rijke weduwe getrouwd.
Oh, dat ben ik toch eens vergeten, die is een rijke weduwe. Ja, maar hij kan in elk geval zich veroorloven om in Brunnep een groot stuk grond te kopen.
Ja.
Waar zo'n 21 families gehuisvest kunnen worden. Geld helpt altijd.
Ja, en dat was het. Dus je noemt dat Brunnepen. Dus Brunnepen was een buurtje bij Kampen.
Ja.
Binnen de stadsmuren van Kampen waren ze niet welkom. Maar Kampen deed dan een soort van, concessie. Dan, als ze dan komen, dan moeten ze buiten de stadsmuren blijven. Kampen was natuurlijk ook gereformeerd. De meeste schokkers waren katholiek.
Ja.
Dus ze moesten buiten die stadsmuren blijven. En Brunnepen was, dat stelde toen niet zo heel veel voor. Daar woonden wat boertjes en wat arme vissers. Dus dan mochten ze zich daar wel bij voegen.
Mm-hmm.
En die Legebeke, die onderwijzer, die heeft zou je kunnen zeggen, als een soort projectontwikkelaar had hij een kaveltje achter een wat groter huis. En daar mochten die schokkers dan hun woningjes op herbouwen. Hè? Dus die beschrijving die we net hoorden van Anna, dat was in wat later de schokkersbuurt is gaan heten. En dat was dus in de achtertuin van die onderwijzer. Ja. En wat er daardoor gebeurde is dat er een soort kettingmigratie op gang kwam. Omdat dus daar 21 huishoudens terecht konden, gingen uiteindelijk de meeste schokkers zich daaromheen vestigen. En zij zijn uiteindelijk, ja, zo'n ongeveer 2/3 van de schokkers zijn daar terecht gekomen.
En die anderen zijn in andere steden?
Ja, Volendam is een grote groep terechtgekomen. Een paar in Enkhuizen, een wat grotere groep ook in Vollenhoven. Dus dat zijn wel de Zuiderzeestadjes.
Ja. Over het leven van toen vond ik nog een mooi fragment op jouw site. Weer Anna, die vertelt over hoe ze samen aten.
Wij aten allemaal thuis van ene grote school. Gewone borden kwam er nooit aan te pas. En die grote school, die was van Tim. Een hele grote. Daar ging de eierappels op en daar ging de eil op. En die noemden ze God de Petit. Maar het was heerlijk eten van zo'n school. Want het was heel gezellig.
Ja, ik ben benieuwd of mensen dit snappen.
Nou, daar ga jij niet uit.
Het was aardappels met eel. Ik kan het dialect ook niet. Dus dit is een soort mengeling van het kamper en het schokkerdialect. Dus erepels of aardappels en eel is paling.
Ja, aaltjes.
Aaltjes, ja. Dus dat vingen ze natuurlijk. Ja. Haar vader was visserman. Dus dat vingen ze. En dat, ja, er stond één grote schaal op tafel en daar aten ze gezamenlijk uit. Je hoort trouwens wel hier, ik weet dat ze dat al een beetje begint te romantiseren. Hè?
Nou, dat nogal. Ja. Het was heel gezellig en we hadden ontzettend veel plezier.
Ja, ja. Ja,
de bittere armoede.
Precies, dus dat is natuurlijk wat er met dit soort verhalen gebeurt. Dat probeer ik in mijn boek ook duidelijk te maken. Dat die verhalen met de jaren mooier worden. En daardoor ook een functie krijgen. Want daardoor kunnen ze mensen ook verbinden. Hè? Ze vertellen die verhalen aan elkaar. Ze delen een herinnering. Dus ze hebben dan een functie en zijn ook wel belangrijk voor de geschiedschrijving. Maar met de historische werkelijkheid heeft dat natuurlijk iets minder te maken dan. Ja,
die verhalen zijn meer voor de identiteitsvorming.
Precies,
van En er is ook het verhaal van Kok en Tijmen, hoort er ook bij. Misschien moeten we dat ook even vertellen uit het vorige fragment.
Dus Kok en Tijmen waren de twee vrijgezelle broers. Ja. Met wie Anna op zolder moest slapen. En
soms hadden ze water waar ze vanaf moesten, zeg
maar. Ja, dus ze konden hun behoeftes niet altijd ophouden. En dan konden ze niet zo snel, want dat was natuurlijk een losse trap waar ze dan af moesten. Nou, dat was gedoe en viezigheid. En Anna was als jongste dochter de aangewezen om die troep van die twee vrijgezellen ooms allemaal op te ruimen. Dat was toen de tijd niet echt leuk. Nee. Dat was haar taak. Maar die verhalen werden wel steeds mooier. En worden binnen die familie nog tot op de dag van vandaag verteld. Die twee vrijgezellen ooms die hun behoeften niet konden ophouden.
Ja, ja. En vind ik wel mooi hoe jij het beschrijft. Want je spreekt op een gegeven moment ook over een soort irritatie. Daar heb je ze weer met hun verhaal over Kok en Tijmen.
Ik was wat geïrriteerd. Ja, klopt.
Maar uiteindelijk weet je te plaatsen in, dat heeft een andere functie zo.
Ja, nou ja, ik was natuurlijk ik heb doordat Anna, ik wilde graag uitzoeken hoe het kon dat eilandje zo belangrijk voor haar werd en waardoor die nazaten, zij staat er niet alleen in, zo'n sterke band hebben met dat eilandje dat verdwenen is. Dus ik ging heel veel van haar nichten en neven interviewen. Om haar leven ook zoveel mogelijk te kunnen reconstrueren. En dan sprak ik die nichten en neven. En dan na verloop van tijd kwam iedere keer weer dat verhaal over die twee vrijgezelle ooms om de hoek kijken. Terwijl ik natuurlijk dacht, nou zullen we dan even over iets. Ik wilde graag meer weten. Ik wil het verhaal erachter weten. Dus nou ja, dan probeer je natuurlijk in zo'n interview via allerlei omwegen daar te komen. Maar ze bleven daar wat in hangen. Dus ik irriteerde me daaraan en toen ging ik daar natuurlijk ook weer over lezen. He, zo'n onderzoek is ook een soort flipperkast, dat je dan dat balletje volgt en denkt van, oh ja, maar dat, dus toen leerde ik dat het, ja, dat wordt dan in de antropologie ook een deep story genoemd. He. Dus dat is een verhaal dat mensen doorvertellen en dat wordt een soort narratief, zoals dat dan heet, wat mensen vertellen, omdat het hen bindt aan elkaar. Ja. En dus een functie heeft en ook een herinnering waar mensen zich aan kunnen laven. Dus ik kan me daar wel aan ergeren als onderzoeker, maar voor die mensen was het heel belangrijk.
Ja. En het is dus een verhaal wat meer is dan alleen maar vertellen wat er gebeurd is.
Ja, het wordt eigenlijk een soort olifantenpaadje. Ja. Dat raakt wat sleets, maar dat biedt hen wel een route. Ook naar hun nou ja, naar hun eigen geschiedenis en nou ja, naar de gemeenschap waar ze bij horen.
Ja, dat is iets anders, geks, wat er gebeurt. Wat jij goed beschrijft, vind ik, in je boek, dat de eerste generatie schokkers die moet zien te overleven. Daar hebben ze de handen vol aan. Mm-hmm. De tweede generatie, dat is Anna eigenlijk, hè, die ook nog...
Nee, dat is de vader van Anna, sorry.
Oh ja, want de vader van Anna is al verdwenen van Schokland.
Ja, dus de grootvader is verhuisd.
Ja.
En
ja.
De vader van Anna wordt zo rond 1880 geboren. Ja. En dat is eigenlijk de tweede generatie die belofte moet inlossen.
Ja.
Dat zijn vader niet voor niks is vertrokken.
Ja.
En dat is het gezin waar Anna in opgroeit. Zij is eigenlijk de derde generatie, zo je wil.
Ja. Maar wat je dan ziet gebeuren, het lijkt haast wel ook op ik moet net zien hoe lang het duurde voordat de Tweede Wereldoorlog de Jodenvervolging herdacht kon worden. Mm. Wat je ziet gebeuren is dat in die derde generatie het eiland Schokland ineens weer enorm opleeft.
Ja, ja, dus de derde generatie is eigenlijk de generatie die vragen gaat stellen en die gaat peuteren en die laadjes open gaat trekken en die kastjes gaat openen. En dat is dus, ja, dat kennelijk heeft het verhaal dus die tijd nodig.
Ja.
Hè, wat je net zei, die eerste generatie. Ik dacht natuurlijk, bij die eerste generatie ga ik het verdriet voelen. Want dat zijn de mensen die hebben moeten vertrekken.
Ja.
Maar dat viel eigenlijk, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Want zij zagen ook wel het voordeel in. En zij hadden immers dat hele zware leven op dat eiland gehad. En waren ook misschien voor een deel wel blij dat ze in zo'n nieuwe... In het geval van Anna Diender, dat haar familie in Kampen terecht kwam en daar een leven kon opbouwen. En ja, en haar vader, dus die tweede generatie, wat ik zei, die moest die belofte inlossen. Die moest zorgen dat de brood op de plank kwam. En pas die derde generatie, die is er ook wat verder van af komen te staan.
Ja.
Dus die gingen niet meer vissen.
Ja.
Die gingen bij de politie werken. Alle broers van Anna gingen bij de politie werken.
Een vaste baan.
Een vaste baan, zei hun vader. We moeten zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van die onstuimige zee. We moeten bij de overheid gaan werken. De overheid die heeft besloten om dat eiland ooit te ontruimen. Ja. We moeten eigenlijk, if you can't beat them, join them. We kunnen daar beter bij gaan werken, want dan heb je vastigheid. Maar dat was dus, des te verder ze van dat eiland afkwamen, ook in de tijd... en in plaats van, want die politieagenten woonden in Groningen en in Delft en in Nijmegen. Dus in tijd en in plaats raakten ze er verder van af, maar voelden ze zich meer verbonden met dat eilandje.
Ja.
En dat is dus, nou ja, wat jij noemt, het trekt de parallel met de Holocaust. Maar dat is natuurlijk wat universeel is en wat ik ook wel belangrijk en leerzaam vind van die schokkengeschiedenis. Dus dat is dus iets universeels, wat je ook bij binnenlandse migranten ziet.
Ja.
Die verbondenheid met een plek die
na
verloop van tijd sterker wordt.
Ja. Ja, want nu is er een bloeiende schokkersvereniging, een schokkerskoor.
Zeker.
Je bent zelf ook gaan zingen voor je onderzoek.
Ja.
Wil je nog een liedje zingen?
Nee hoor.
Waarom ben je gaan zingen eigenlijk?
Nou, omdat ik dus, ik vertelde al dat er zijn weinig geschreven bronnen. Maar dat neemt niet weg. Er zijn dus schokkerliederen die in de overlevering worden overgedragen, hè, van generatie op generatie.
Ja.
Dus er is niet een schriftelijke bron, maar die liedcultuur aan zich is natuurlijk ook een bron.
Ja.
En ik interviewde een René Fulto, een historicus, muziekwetenschapper die gepromoveerd is op de liedcultuur in de Bataafse Republiek. En dat was een heel interessant onderzoek. En ik sprak met haar omdat ik wilde leren hoe werkt dat dan, zo'n liedcultuur. En zij legde me uit, je moet niet alleen de teksten lezen van de liederen die de mensen zongen. Want die zijn op zich, moet ik bekennen, best wel eenvoudig. Hè? Dat hoorden we net toen Anna dat liedje zong. Dat gaat over Schokland en hoe mooi het is. Maar je moet eigenlijk ze dan ook gaan zingen en die melodie begrijpen en het ritme doorvoelen. Dus toen heb ik dat wel als een opdracht gezien. En gedacht, ja, dan moet ik eigenlijk bij dat schokkenkoor gaan.
Ja, en werkt dat ook? Heeft je dat geholpen?
Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk in zo'n onderzoek. Maar het heeft me ook echt geholpen, omdat ik merkte, je moet een soort schroom overwinnen als je gaat zingen. Het is een soort sprong. Of ik vergelijk het in mijn boek met een soort glijbaan waar je afgaat. En dan moet je loslaten. En Ja, dat klinkt meteen wat zeverig, maar dat is ook gewoon een lichamelijke ervaring. En die deel je dus met elkaar. En die klank is, ja, dat geeft een trilling in je lichaam. En de andere mensen zingen ook. Dus dat wordt daardoor een soort bezielde ervaring. En die wordt dus van generatie op generatie doorgegeven. Dus ik kan me dit natuurlijk niet toe-eigenen, want ik ben geen schokker. Maar ik snap en doorvoel wel beter wat zij ervaren als ze samen zingen. Dus dat was heel goed om te merken hoe dat werkt. En daarnaast was ik natuurlijk telkens bij die repetities. Dus dan drink je koffie en dan babbel je met mensen en je leert ze kennen. En dan dacht ik, ja, dus dan leer je mensen kennen. En dan ging ik bij ze thuis langs voor een verdiepend interview. Zodat ik echt kon begrijpen hoe dat werkt als je je zo ergens bij verbonden voelt.
Ja. Wat je als onderzoeker allemaal niet moet doen om in je onderwerp te
komen. Ik vond het geen opgave. Ik vond het heel interessant en heb er veel plezier gehad.
Wat ik wel grappig vind, is jij bent zelf ook een derde generatie kind. Hè? Dus die feiten, wat jij doet, is ook de derde generatie die zich verdiept in de geschiedenis van de Zuiderzee. Je hebt er al meerdere boeken over geschreven.
Ja.
Je bent je onderwerp eigenlijk in die zin.
Ja, dus mijn grootvader is in 1952 in de Noordoostpolder gekomen om daar boer te worden. Dus hij heeft zich gevestigd in die polder die uiteindelijk Schokland zijn eilandstatus heeft ontnomen. Dus mijn familie heeft zich gevestigd in de regio waar die schokkers moesten vertrekken.
Ja.
Ik ben wel een derde generatie. Ik moet wel bekennen, Kees, dat ik toen ik begon met mijn eerste boek, Het Nieuwe Land, over de geschiedenis van Flevoland, dat ik me daar toen nog niet zo bewust van was. Dat is iets wat zich langzamerhand aan het vormen is. Maar het is natuurlijk wel zo dat in dit boek ook een vraag is van hoe werkt dat dan eigenlijk, dat je je verbonden voelt met een gemeenschap of met een plek en met een verhaal. En want dat is in de polder, wat natuurlijk Flevoland is natuurlijk een gekke jonge provincie.
Ja.
Waar mensen zich niet vanzelfsprekend verbonden voelen met elkaar. Hè? Dus ik heb, dat zijn haarworteltjes, dat zijn geen roots. Dus het is allemaal heel erg pril nog. Dat is eigenlijk pas, dus dat begint daar inderdaad pas bij mijn generatie.
Nou, als u daar meer over wil horen, luister dan de podcast van 3 jaar geleden. Want daarin vertelt Evenfried over. Daar vertel je over je eigen roots en
klopt,
over jouw identiteit. Ja. Ga door met het graven, zou ik zeggen. Het levert mooie boeken op en mooie artikelen. Dankjewel, Evenfried, voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Het essay De Shoah na Gaza van Pankaj Mishra. De Holocaust wordt gezien als de dodelijkste vorm van onverdraagzaamheid. Maar nu Israël onophoudelijk Palestijnen afslacht en uithongert, terwijl de wereld tevergeefs vraagt om daarmee te stoppen, dreigt dit mondiale waardestelsel in te storten. Dat stelt de Indiase journalist en schrijver Mishra. En een achtergrondverhaal over steeds conservatiever wordende jongeren. Ze zijn minder vrij, houden elkaar via internet nauwlettend in de gaten en worden verleid door traditionele ideeën over man en vrouw. Waar komt dit nieuwe conservatisme vandaan? Dat vraagt Groene redacteur Eva Hofman zich af. Goed, dat kunt u lezen. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op wat u in deze podcast hoort, dan kan dat per mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Aline Jansen en Kees van der Bos. De muziek is het tune voor en van Paul van Kevenade. Tot volgende week. Oh nee, luister nog even naar deze luistertip.
Luister naar Speurwerk, de podcast over onderzoeksjournalistiek van Investico. Ik ben Michelle Salomons.
En ik ben Sylvana van der Braak.
Elke maand interviewen wij journalisten over hun nieuwste onderzoek.
Wat hebben ze ontdekt en hoe hebben ze dat gedaan? Criminele netwerken, greenwashing, arbeidsuitbuiting en nog veel meer. Je hoort erover in Speurwerk.
Mis hem niet en abonneer je in jouw favoriete podcast-app.